Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. 84, vers 3. Schriftlezing is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het vierde hoofdstuk, de versen 43 tot en met 54. Johannes 4, vers 43 tot en met 54. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 147. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, vers 6. Johannes 4, vers 43. En na de twee dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Want Jezus heeft zelf getuigd dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Als hij dan in Galilea kwam, ontvingen hem de Galileërs, gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot het feest gegaan. Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar hij het water wijn gemaakt had. Er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Capernaum. Deze, gehoord hebbende dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwam en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem, tenzij dat gij die de tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot hem, Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem, ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet en boodschapten zeggende, uw kind leeft. Zo vraagde hij dan van hen de uren in welke het beter met hem geworden was. En ze zeiden tot hem, gisteren de 7 uren verliet hem de koorts. De vader bekende dan dat het in die uren was in welke Jezus tot hem gezegd had, uw zoon leeft. En hij geloofde zelf en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan als hij uit Judea in Galilea gekomen was. Van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in iedereen zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gods woord, onze tekst, is uit het gelezen schriftgedeelte uit het 4e hoofdstuk naar Johannes, het evangelie naar Johannes, de geschiedenis van de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. We willen over de hele geschiedenis met elkaar nadenken, maar bijzonder zullen we onze aandacht richten op wat er staat in vers 48, het tweede deel van vers 50 en het tweede deel van vers 53. 48, Jezus dan zeide tot hen, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. Vers 50b, en de mens geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En het laatste gedeelte van vers 53, en hij geloofde zelf en zijn gehele huis. We willen samen de zegen des Heren bidden over de bediening van zijn woord. Heren, gij zijt de getrouwe en de genadige God. Zo hebt gij uzelf geopenbaard in uw getuigenis, maar zo bewijst u het ook in de gang van ons leven. Gij zijt getrouw, Heere. Dat blijkt wel hieruit dat wij deze dag nog mogen zijn in het land der levenden. Ja, dat wij ook deze dag ook nog mogen komen onder de verkondiging van uw woord. daarin bewijst u het, dat gij de getrouwe zijt, die ook in trouw voor ons zorgt. Maar daarin komt ook uw goedheid openbaar. Gij zoekt nog ons behoud, gij bewijst het ons nog, Heere, dat gij geen lust hebt in onze dood of in ons verderf, maar dat ge daarin lust hebt dat we ons tot u zouden wenden, tot u zouden bekeren en leven. Heere, wij bidden u dat gij ons een diepe indruk wilt geven van de vele voorrechten die we nog hebben. Ach, er zijn er zoveel die veel wat wij nog mogen hebben moeten missen. Er zijn er die de gezondheid missen. Er zijn er die het evangelie niet hebben. En die de verkondiging van het evangelie nooit kunnen horen. Niet omdat ze ziek zijn, maar omdat ze totaal onbekend zijn met het woord. Omdat de boodschap hen nog nooit gebracht is. Omdat het woord hen nog nooit bereikt heeft. Er zijn er ook velen, Heren, die zich of zelf of in vorige geslachten van u en van uw dienst hebben afgewend en die zo totaal vervreemd zijn van de dingen die gij ons in uw woord geopenbaard hebt, en zulke zijn er ook zo velen in ons eigen land. Heren, in vroegere geslachten hebt gij nog wel gewerkt en daar hebt gij nog wel gesproken, maar men heeft zich van uw woord en dienst afgekeerd en zo is er een vervreemding, zo is er een ontkerstening gekomen, ook in ons volksleven. Maar Heere, met ons gaat gij nog een andere weg, alhoewel we niet beter zijn. Wij mogen het nog keer op keer horen, ons wordt het nog gezegd, van uwentwege wend u tot mij en wordt behouden. Want ik ben God en niemand meer. Heren, wij bidden u dat gij ons wil doen verstaan hoe groot ons voorrecht daarom is. Maar doe ons ook verstaan, Heren, dat wat gij geeft ons onder een dure verplichting stelt. Want wij kunnen dat woord van u wel horen en we mogen het ook vanavond weer horen. Maar gij zult er één keer rekenschap van vragen. Gij zult ons eenmaal vragen wat we met uw woord en met de verkondiging daarvan gedaan hebben. O Heere, wat zouden we dan moeten zeggen als we onder de verkondiging van uw woord dezelfde gebleven zijn? Hoe kunnen we ons dan verantwoorden? Dan zult u het ons zeggen. Dan zullen al die weldaden en al die zegeningen en al die roepstemmen tegen ons getuigen. En daarom zult u ons moeten aankondigen, Heere, het oordeel. En het oordeel zal verzwaard worden vanwege het feit dat we de weg hebben geweten en niet bewandeld. O, als deze dingen zo zijn en zo spreekt gij er toch van in uw woord, wilt gij ons dan die genade geven dat wij geen rust meer kennen en nergens rust meer kunnen vinden, maar dat wij die rust leren zoeken bij u alleen. Heere, bind het dan op ons hart, op het hart van alle die onbekeerd zijn, dat zij nodig hebben de genade van uw geest, waardoor het leven vernieuwd en veranderd wordt. Maar bind gij deze nood ook op het hart van allen die uw kinderen genaamd mogen worden, Heere, opdat zij, bewogen met de nood van vele medemensen, bewogen met de nood, de zielenood van vele rondom ons heen, u de Heere ook leren aanlopen als een waterstroom en u mogen bidden dat gij krachtig en heerlijk wilt werken. En dat gij uw geest wilt uitstorten, die geest die op Pinksteren er zo velen versloeg in het hart en die hen deed vragen, wat moeten we doen om zalig te worden? Heere, laat er uit het hart van uw kerk een bede oprijzen tot uw genadetroon, dat gij als opnieuw die geest wilt geven en krachtig wilt doen werken en ook vandaag nog zijn wonderheerlijke genademacht wilt doen openbaren. Schenk ons, o God, door uw Heilige Geest dit werk, opdat wij het zien mogen, dat ook vandaag nog harten veranderd, levens vernieuwd worden Ja, dat ook vandaag nog zondaren leren vragen naar God hun maker, hun schepper en formeerder. Heren, wij vragen u zo, of gij dan in ons midden dat wonder wilt verrichten, in vele levens, dat wonder van de bekering, de waarachtige bekering des harten tot u. U zegt zelf in uw woord dat dat niet gemist kan worden. Tenzij gij u bekeert, gij zult desgelijks vergaan. Zo hebt gij, Heere Jezus, eenmaal gesproken. Gij hebt het ons bekend gemaakt dat zonder waarachtige bekering niemand voor u kan verschijnen en voor u kan bestaan. Heere, o, als we dan nog onbekeerd zijn, laat er dan inderdaad een voortdurend gebed uit onze ziel mogen opstijgen, dat gij u wilt ontfermen en dat gij ons in genade wilt aanschouwen. Maar niet alleen, Heere, dit is nodig. Het is ook nodig dat gij voortgaat met de arbeid uw liefde in het leven van alle die gij in de weg van uw van bekering tot u hebt willen trekken. Het is niet voldoende, Heere, om naar u te vragen en u te zoeken en ons van de zonde af te wenden. Maar er is voortdurend opnieuw nodig dat gij uw kerk bezoekt en uw volk gedenkt. Daarom laat de prediking van uw woord ook in het leven uw kinderen tot zegen gesteld mogen worden. Er zijn zoveel duisternissen nog. Er zijn zoveel dingen die we niet weten. Zoveel dingen waarin we dwalen kunnen. Zoveel dingen waarin we geen licht hebben. Ons verstand is in zoveel opzichten nog niet verlicht. Heren, o, er is altijd opnieuw zo'n diepe noodzaak van het voortgaande werk van uw Heilige Geest. Laten uw kinderen zich dat mogen beseffen. Laten ze daarom ook voortdurend tot u de toegang mogen nemen, de toevlucht mogen nemen. En laat het hun hartelijke begeerte zijn dat gij andermaal wilt komen en dat gij bij vernieuwing wilt onderrichten. Ja, dat gij alles wilt schenken, opdat ze uw woord mogen verstaan en uit de kracht van dat woord, dat eeuwige woord, mogen leven. Schenk uw kinderen opnieuw de blijken van uw gunst, Heere, en doe het hen ervaren dat u de werken uw handen niet laat varen, nee, in tegendeel, dat u ze voltooien, dat u ze bekronen zult. Ach, daar hebben uw kinderen geen recht op. Wie heeft er recht op genade? En daarom, we moeten ons allemaal voor u buigen in verootmoediging en het u erkennen, Heere. Ja, we hebben genade nodig, maar als we dat beleiden, dan ligt daar tegelijk in besloten dat wij het van onze kant verzondigd en verbeurd hebben. Heren, als er aan onze kant nog iets goeds was, dan hoefden we niet van genade te leven, want dan hadden we verdiensten. Dan konden we rechten laten gelden, maar nu het aan onze kant allemaal verzondigd is, en nu er van ons nooit iets terecht komt, en nu er niemand is die enige hoop hoeft te hebben dat hij het beter zal doen, nu moeten we inderdaad ook leren om van genade, van onverdiende gunst te leven. O trouwe God, zie dan in genade op ons neer en wilt u ons schenken uit de volheid van Christus, uit de rijkdom van zijn verdiensten, datgene wat we in onze omstandigheden nodig hebben. Zegen ons samen zijn, zegen al de samenkomsten van uw kerk en alles wat daar plaatsvindt in de verkondiging van het woord en in de bediening van de door uzelf ingestelde sacramenten. Heren, wil de genademiddelen zegenen, zoals u dat alleen kunt doen. Ach, wat zijn wij? Wij zijn mensen die ons aan de vormen kunnen houden en die ons in de weg der middelen kunnen stellen, maar meer ook niet. Gij moet zegen schenken. Gij moet de wasdom geven van het zaad dat gestrooid wordt. Gij moet het alles bekronen met uw goddelijke zegen. En daarom, we zien op tot u en we vragen u, Heere, wilt gij dat alles genadig doen? Zegen ook het leven van uw kerk hier op aarde. Uw kerk is in een wereld geplaatst waarvan gij zelf gezegd hebt, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Een wereld die in het boze ligt en dat wordt uw kerk gewaar. Heere, telkens weer zijn er de blijken van de vijandschap en van de vervolgingswoede van de wereld. Van deze wereld is ook geen goeds te verwachten. En daarom, uw kerk heeft wel bij de voordeur uw bescherming en uw bewaring nodig. Heren, laat uw kerk ondervinden dat gij de getrouwe zijt en dat gij zeker ook uw woord waar zult maken. Uw woord waarin gij het hebt toegezegd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Zegen de wereld, o heren, deze wereld heeft vele moeite. En ach, waar is de wijze? Waar is degene die antwoord geeft op de bange vragen die gesteld worden? Waar is degene die de oplossing geeft voor de problemen die er zijn? Wie kan de knopen ontbinden? Heren, de wijsheid is niet van beneden. En het verstand, dat is niet van deze wereld. Gij hebt dat allang doen ophouden. En gij hebt de wijsheid der wijzen allang doen vergaan. En toch zoeken we het daar nog. En verwachten we het daar nog van. Heren, leer het ons af. En wilt gij het de volkeren der aarde, wilt gij het ook de leiders van de volkeren der aarde leren, dat zij van u afhankelijk zijn en dat zij het van u moeten hebben. Heren, wilt gij dan aan deze wereld gedenken en breng dan zelf teweeg dat er ook in het hart van degene die tot regeren geroepen zijn en die verantwoordelijke taken kregen toebedeeld, het besef mag leven dat ze alleen dan tot hun taak bekwaam zijn als gij hen daartoe de nodige bekwaamheid geeft. Heren, wat de ontwikkelingen in deze wereld betreft, dan staan we voor veel dingen die ons vrees geven en die ons te denken geven en die ons eigenlijk alle hoop zouden kunnen ontnemen. Als we zien op wat er gaande is en hoe de dingen zich ontwikkelen, hoe langer hoe verder van u af, hoe langer hoe verder zonder rekening te houden met u en met uw woord en getuigenis, hoe langer hoe meer alleen maar rekening houdend met het menselijk verstand en de menselijke begeerte. Als we deze ontwikkelingen zien waarbij gij niet meer meetelt en waarin met u geen rekening meer gehouden wordt, wat hoop is er dan nog voor de wereld die in het boze ligt? Heren, als u dan komt met uw oordelen en als u dan doortrekt met uw oordelen, wat zouden we daartegen kunnen zeggen? Dat zou alles rechtvaardig zijn. We hebben het er samen met de ganse wereld naar gemaakt. O God, dat gij zoudt gaan afrekenen. Maar wij bidden u, wees nog met ontferming bewogen. En zoals gij, Heere Jezus, het zelf hebt gezegd in die gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom, laat hem ook nog dit jaar. Heere, zo bidden wij van u dat gij de wereld nog wilt gedenken en haar nog wilt sparen en dragen, opdat er ook in de tijd die komt nog arbeid gedaan mag worden aan het heil van onsterfelijke zielen. En opdat uw kerk getrouw bevonden mag worden om te getuigen van die enige hoop en van die enige naam en van die enige zaligheid. Opdat door het getuigenis van uw kerk de wereld nog mogen horen dat de Heere God is, ja zegen de prediking van uw woord en heilig het aan veler harten. En wil uw woord nog gebruiken, Heere, om uw naam heerlijk te maken in het midden van deze wereld. Vergeef ons al onze zonden en was en reinig ons in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus Christus. Amen. We zingen Psalm 97, het zesde en het zevende vers. 97, vers 6 en 7. In de geschiedenis die voor ons ligt, lezen we opnieuw van een wonder door de Heer Jezus verricht in de genezing van die zoon, van dat kind van de koninklijke hoveling. Zo althans kunnen we deze geschiedenis lezen, zo staat het er ook boven in het opschrift dat boven dit gedeelte geplaatst is, de zoon van de koninklijke hoveling genezen. Ja, en dat is waar, dat kind was ziek, was dodelijk ziek en aan het eind van de geschiedenis is dat kind niet langer ziek, maar het is gezond, het leeft, doodsgevaar is geweken en de gezondheid is teruggekeerd. Zo zouden wij deze geschiedenis kunnen lezen en we zouden inderdaad recht doen aan de schrift. Het gaat hier om een genezingswonder, zoals het ook in de geschiedenis van vorige week zondagavond om een genezingswonder ging, toen we met elkaar overdachten hoe de Heere die man vol melaatsheid reinigde. Maar er is toch ook nog een ander aspect in deze geschiedenis en van die kant willen wij de woorden van onze tekst benaderen. En vandaar dat ik ook mijn tekst zo gekozen heb dat het accent komt te liggen op de andere kant van deze geschiedenis. Niet op wat de Heere met dat kind, met dat zieke kind doet, maar op wat de Heere met de vader van dat zieke kind doet. Deze geschiedenis vertelt ons namelijk niet alleen hoe de Heere die zoon geneest van zijn ziekte, maar ook hoe de Heere de vader van dat kind tot geloof brengt. En dat is het wat we vanavond met elkaar bijzonder willen gaan overdenken. Het is in Galilea. Daar is de Heere al eerder werkzaam geweest, maar hij is voor een geruime tijd in Judea geweest. En in Galilea hebben ze van de wonderen en van de tekenen gehoord die de Heere Jezus in Judea gedaan heeft. De Galileërs die ook in Jeruzalem waren, toen Jezus daar werkte, toen hij daar zijn tekenen deed en zijn woorden sprak, en die daarna teruggekeerd zijn naar het gebied waar ze woonden, ze hebben over Jezus' werken verteld en ze hebben zijn wonderen verkondigd. En als door de prediking van deze Galileërs eigenlijk de weg gebaand is en de verwachtingen gewekt zijn, dan komt de Heere Jezus zelf ook weer terug in de streek waar hij was opgegroeid. Hij gaat weer naar Kana, een dorpje in de buurt van Nazareth, waar hij ook, zoals u weet, zijn eerste teken gedaan heeft, het eerste wonder, namelijk het water veranderen in wijn. Daar is de Heer Jezus opnieuw. En daar in Kana gaat hij nu ook een tweede wonder verrichten. Hoe gaat dat? Wel, er komt een man naar hem toe. Een achtbaar man, een man van aanzien, een man met een belangrijke positie in dit leven, een koninklijke hoveling. Dat wil zeggen iemand die zelf van koninklijke bloede was, of als die dat niet was, dan staat hij toch vanwege zijn werk, vanwege zijn positie in nauw verband met het koninklijk hof, met het hof van koning Herodes. Een man dus van aanzien, maar dat is het belangrijkste niet. Er zijn natuurlijk onderscheidingen die we aanbrengen onder de mensen en de een staat op een hogere spot van de maatschappelijke ladder dan de andere, maar dat is maar voor een tijd. Dat is voor God ook niet beslissend en de evangelist wijst er ook met nadruk op dat het in dit geval maar niet om een koninklijke hoveling gaat. En dat we maar niet te veel op zijn positie en op zijn naam en op zijn aanzien en op zijn roem moeten letten. Want deze man is ook, als het erop aankomt, weer niet meer dan een mens. Zo staat het toch in vers 50. En de mens geloofde het woord. Het is een mens. En daarin is hij weer aan ons gelijk. En daaruit kunnen wij dan ook voor onszelf weer de conclusie trekken dat wat deze man leerde, wij ook moeten leren. En wat er met hem gebeurde, moet er ook met ons gebeuren. Hij werd door de Heere tot geloof gebracht. Wij moeten ook tot geloof gebracht worden. Ja, hij werd door de Heere tot geloof gebracht, want hij was mens. En wat is een mens in staat te doen? Niets. Een gevallen mens althans. Een gevallen kind van Adam. Hij moet het in alles van de Here hebben. In het natuurlijke. Want hij kon zijn kind niet beter maken. Dat kon alleen God. En in het geestelijke. Hij kon zichzelf ook geen gelovige maken. Dat kon alleen God. En zo zijn wij. Net als hij. Als mensen. Als gevallen kinderen van Adam. Diep afhankelijk van de Here. En we hebben het net als hij. In alles van de Here nodig. Wel nu, deze mens woont in Capernaum. Dat is een 40 kilometer afstand van Cana. Nu heeft hij van de Here Jezus gehoord. Dat is zo'n wonder niet, want de mensen spraken er al om over. Hij had het ook gehoord, wat degene die hem gezien hadden vertelde. De Galileërs die in Jeruzalem geweest waren, die Jezus tekenen gezien hadden, ze hadden, ik zei het u al, erover gesproken. Dat gerucht was ook tot deze hoveling doorgedrongen. En hij heeft daar met belangstelling naar geluisterd. Waarom? Wel, er was voor hem een bepaalde reden. Er was een nood gekomen in zijn gezin. En als hij dan de tijding krijgt dat Jezus weer in Galilea is, en als het hem blijkt dat hij in Cana te vinden is, dan aarzelt deze mens geen ogenblik, maar hij onderneemt de reis helemaal van Capernaum naar Cana om deze Jezus te bezoeken. Er is nood in zijn leven. Er is nood in zijn gezin. Zijn kind is dodelijk ziek. En er schijnt wel geen genezing voor dat kind mogelijk te zijn. Hij zal er wel alles aan gedaan hebben en alles wel aan hebben laten doen, maar het had geen vrucht, het bracht geen baat. Zijn kind, zo vreesde hij, zou vroeg of laat sterven. Dat kind ligt al, zo zegt hij zelf, vers 47, op sterven. En met die nood, die maar niet alleen de nood van zijn kind was, maar die ook zijn nood geworden is, gaat deze vader naar de Heere Jezus. Zoals die Canaanese als moeder met de nood van haar dochter tot de Heere Jezus ging. De nood van het kind is de nood van de vader of van de moeder. En gelukkig die ouders die de weg kennen naar de zaligmaker. En die met de nood van hun eigen leven, maar ook met de nood van het leven van hun kind, de weg mogen gaan tot de troon der genade. Zo komt deze man in Cana bij de Heere Jezus. En als hij bij de Heere Jezus is, dan doet hij er niet lang over, maar dan zonder omwegen en zonder uitweidingen legt hij de Heere direct de nood voor waarmee hij gekomen is. Deze gehoord hebbende dat Jezus uit Judea en Galilea kwam, ging tot hem en bad hem dat hij afkwame en zijn zoon gezond maakte, want hij lag op zijn sterven. Het komt er als een noodkreet uit. Hij maakt het zo kort mogelijk aan de Here bekend, maar in de woorden die hij gebruikt legt hij wel al de nood van zijn leven bloot. En hij maakt het de Here bekend: Here, mijn kind gaat sterven. Wilt u alstublieft komen om mijn kind gezond te maken? Het is dus tijdelijke nood die hem tot de Here drijft. Dat is op zichzelf genomen niets erg. Want de Heere wil gebeden zijn in alle omstandigheden van het leven. En het doet er in de eerste plaats niet toe welke nood ons bij de Heere brengt. En wat aanleiding tot het gebed is, dat mag ook tijdelijke nood zijn. En menigmaal heeft de Heere bewezen dat hij daar begint. En van daaruit ook tot de geestelijke nood komt. En ook daar zich een uithelper en een redder in bewijst. Maar er zit natuurlijk wel een gevaar aan. Als het tijdelijke nood is die ons drijft tot de Here, dan is er het gevaar dat als die tijdelijke nood niet meer bestaat, Met andere woorden, als de Heere daar een antwoord op gegeven heeft, uitkomst ingegeven heeft, dat we dan de Heere ook niet meer nodig hebben. En dat wil de Heere deze man leren. Hij heeft niet alleen maar de woorden van deze man gehoord. Hij heeft niet alleen maar de noodkreet gehoord die hij voor hem uitte. Maar hij heeft ook in het hart van deze man gezien. En toen heeft de Heere ontdekt dat de man wel zeer bezorgd was met de nood van zijn kind. En dat hem dat wel erg zwaar woog. En dat hem dat al slapeloze nachten gegeven had. En dat hem dat nu heel de reis van Capernaum naar Cana deed maken. Maar de Heere heeft ook ontdekt dat er nog een groot gemis is in het leven van deze man. De Heere heeft ontdekt in de woorden die hij sprak, dat er in het hart van deze man geloof aanwezig was. Zeker, geloof. Want waarom zou hij anders tot de Heere Jezus gegaan zijn? Hij gelooft dat Jezus dat doen kan. Zijn zieke, zijn doodzieke kind genezen. Dat gelooft hij. Hij vraagt of de Heere het doen wil. Er is dus geloof. Maar de Heere Jezus, die het hart van de mens kent, heeft ook ontdekt dat het bij dat geloof ophoudt. Met andere woorden, er is in het hart van deze man wel geloof, maar je kunt dat alleen maar wondergeloof noemen. Er is bij deze man wel een besef van nood, maar het is alleen maar de nood van zijn zieke kind. Dat heeft de Heere ontdekt en als hij dat ontdekt heeft, geeft hij die man een scherp antwoord. En als u dat antwoord leest, dan zou u zeggen, is dat het nu wat de Heere tot die man te zeggen heeft? Hier ligt een man die aan het eind is. Een man die niets meer heeft, die niets meer kan, die in grote nood is. Wiens hart verscheurd wordt als hij denkt aan zijn kind dat bijna gestorven is. Hier is een man die tot de Heere komt en die de Heere smeekt. Heere, help me toch. En dan zegt de Heere tegen die man en dan zegt hij tegelijk ook tegen de omstanders, tenzij dat gij lieden tekenen en wonderen ziet, zo zult ge niet geloven. Dat is toch geen antwoord dat in zo'n geval gegeven moet worden aan een mens die ten einde raad is en wiens hart verscheurd wordt door vrees en verschrikking? Waarom steekt de Heere zijn hand niet uit en waarom zegt de Heere niet van meet af en direct, ja wel, ik wil komen, ik wil u helpen. Waarom is er niet uit, waarom blijkt er uit de woorden van de Heere Jezus niet dat hij met ontferming bewogen is en dat hij deelneemt in het lijden van die man? Moet de Heere de man zo behandelen? Ja, waarom? Waarom moet de Heere zo optreden? Waarom moet de Heere zo scherp, zo afwijzend spreken? Omdat als deze man zijn wens verkrijgt, hij nog niets verder is. Stel dat de Heere nu zijn ontferming zou bewijzen en deze man zou geven wat hij vraagt. Stel dat de Heere dat zou doen voor hem, zijn kind genezen en meer niet. Dan zou deze man dankbaar naar huis gaan. Dan zou hij misschien zijn leven lang dankbaar zijn tegenover de Heere. Dan zou hij de wonderen van de Heere kunnen vertellen. Maar dan zou hij nog steeds op weg zijn naar het eeuwig verderf. En dan zou de weldaad zijn verdoemenis nog verzwaard hebben. Waarom? Omdat hij de Heere Jezus niet nodig had voor zijn eigen nood. Die kende hij immers niet. Omdat hij de Heere niet kende voor zijn eigen, niet nodig had voor zijn eigen ziel. Daarom vroeg hij niet of de Heere zich over hem wilde ontfermen. Zijn gebed raakte alleen maar zijn kind. Zijn verzoek was alleen maar vanwege de nood van dat kind dat op het punt van sterven was. Maar in zijn eigen leven, geestelijk, had hij nog nooit een blik geslagen. En wist hij nog niet dat hij zelf in nog veel grotere nood verkeerde. Een prooi van de macht der zonde en onder de heerschappij van de vorst der duisternis lag. En daarom zocht hij wel een weldaad van de Heere. Maar hij zocht niet de Heere zelf.
Hij zocht wel een wonder van de Heere, een teken van de Heere, maar hij zocht niet de genade Gods in Christus. Hij had hem, de zaligmaker zelf, niet nodig. En dat heeft de Heere gezien. De Heere is wel degelijk met ontferming bewogen. En het is een bewijs dat hij er, het is er het bewijs van dat hij met ontferming bewogen is, als hij op deze wijze die man eraan herinnert dat er nog veel meer nood is dan dat hij tot dat ogenblik heeft gezien. De Heere is wel degelijk de ontfermer, en het is zijn ontferming, ook als hij dit aanvankelijk afwijzende en scherpe en mogelijk harde antwoord geeft, om de man daardoor te ontdekken, dat het eraan te ontdekken dat hij een ander geloof nodig heeft, een waarachtig geloof, niet alleen maar in Jezus' wondermacht, maar in Jezus zelf, in zijn persoon, in zijn genade. Dat doet de Heere Jezus met het oog op die man. Dat doet de Heere Jezus ook met het oog op de scharen. Want hij spreekt in het meervoud. Zij die rondom hem staan moeten het ook beseffen. Dat het er maar niet mee volstaan kan als we de Heere aanroepen in onze tijdelijke nood. En als we hem aanroepen omdat er ziekte is of pijn of teleurstelling of smart. De Heere verbiedt het niet om in die dagen en in die omstandigheden te bidden. Maar de Heere zegt dat is niet voldoende. Daarmee bent u niet gered. Hebt u er wel op gelet dat uw ziel in grote nood verkeert? Hebt u er wel op gelet dat u niet alleen maar hulp en uitredding nodig hebt, maar dat u vergeving en verzoening nodig hebt? En als we zo de woorden van de Heere Jezus horen, dan klinkt er in die woorden ook een toon van teleurstelling, van bedroefdheid in door, want het was voor de Heere toch telkens weer een teleurstellende ervaring dat er zo velen tot hem kwamen. Ja, ze kwamen bij tot hem, bij tientallen, bij honderdtallen soms. Ze kwamen tot hem, maar ze hadden hem, als erop aankwam, eigenlijk niet nodig dan alleen voor zover het hun lichamelijk en aardse bestaan betrof. Zoveel kwamen tot hem om de zoom van zijn kleed aan te raken of om zijn woord te horen, maar eigenlijk met geen andere bedoeling dan dat hij een teken en een wonder zou verrichten. Dat zouden ze iedere keer willen zien. Daar zouden ze getuigen van willen zijn. Maar wat de Heere Jezus meer te geven heeft, de genade waarvan hij spreekt, de verlossing die hij komt bewerken, de vergeving die hij komt verdienen, daar is geen plaats voor. En dan weet de Heere het. Als het verder niet gaat dan dit punt, ach, dan is zijn arbeid ten diepste te vergeefs. En daarom hij zegt het met ernst en met scherpte. En hij zegt het ook vandaag. Tenzij dat gij die de tekenen en wonderen ziet, zo zult ge niet geloven. Gemeente, is dat ook niet de kwaal in ons leven? Terwijl gebeden wordt, terwijl gevraagd wordt voor hulp en redding in tijdelijke nood, en dat we dan de Heere wel weten te vinden, maar dat het vaak niet verder gaat dan dat. Als de nood er is, van welke aard dan ook, ach, dan is het gebed er ook wel, maar als de nood er niet meer is, hebben we de Heere zelf dan nog nodig? Hebben we dat ontdekt? Dat we niet alleen van zijn almacht wat moeten verwachten en dat we niet zijn gaven moeten zoeken, maar dat wij hem zelf moeten leren kennen. Is ons geloof al verder gekomen dan een wondergeloof? Is ons geloof al gericht op de persoon van de zaligmaker? Is hij, niet wat hij geeft, maar is hij al geworden het allerhoogste en eeuwig goed? Is hij voor ons al noodzakelijk en dierbaar geworden? Gaat ons hart naar hem uit, niet naar wat hij geeft, maar naar hemzelf, de gever en de weldoener. Hem moeten we leren kennen. Waarachtig geloof, dat is niet geloof in de gaven van Christus in de eerste plaats. Maar het is geloof in de persoon van de zaligmaker. Het is een geloof in hem die door God in deze wereld gezonden is. Ach, en als het op dat geloof aankomt, dan denk ik dat er ook heel wat christenen zijn. Die net als de Joden van toen er niet van weten. En dat geloof in hun leven ook niet beoefenen. En dan moet de Heere ja ons ook scherp en ernstig onderhouden. Wat baat het ons dan als we zegeningen ontvangen. En de Heere is menigmaal gewillig om die zegeningen en die uitreddingen en die hulp in nood te verschaffen. Maar het zal ons niet baten. Als we meer niet hebben, dan hebben we alleen maar voor de tijd een aantal uitreddingen. Maar straks staan ze tegenover ons. Om ons als des te meer beschuldigers aan te klagen. En ons ervan te verwijten dat we zoveel van de Heere ontvangen hebben. En dat ons hart toch onveranderd, een hart van steen gebleven is. En dat er toch geen waarachtige verbreking en vertedering gekomen is. Vandaar dat de Heere het ons soms scherp, ja zeer scherp op het hart moet drukken. We hebben niet de gaven, maar we hebben de Heere zelf nodig. Want de nood van ons leven is dat wij God kwijt zijn. Dat wij zondaren geworden zijn. Dat we de poort naar God hebben gesloten. En dat wij zelf de weg niet meer kunnen banen. De nood van ons leven is dat wij Satan zijn toegevallen. En op weg zijn naar een eeuwig verderf. Dat heeft die man nog nooit gezien. Maar de Heere gaat het hem laten zien. En daartoe gebruikt hij deze gelegenheid. God gebruikte ook de gelegenheid van vanavond om blinde ogen voor die nood te openen. Opdat we willen zullen gaan zien dat we de Heere nodig hebben. Wat doet deze man als hij zo door de Heere behandeld en beantwoord wordt? Wordt hij toornig? Vindt hij dit te kwetsend? Ach, het is een man van aanzien. Hij is gewend om met respect behandeld te worden. Zo spreekt men toch niet tot een koninklijke hoveling. Hij kon wel geïrriteerd zijn. Hij kon wel in toorn zich van de Heere afkeren. Dat de Heere hem dit antwoord wil geven. Maar nee, hij keert zich niet af. Integendeel. Ik vergeleek hem zo pas met die moeder. Die tot de Heere kwam, die Canaanese vrouw, met het verzoek dat de Heere haar dochter zou willen genezen. Ja, inderdaad, hij lijkt op haar. Ze lijken op elkaar. Ze komen met de nood van een kind tot de Heere. Maar ze zijn ook één in hun volharding. Die Canaanese viel voor de Heere neer en ze bleef smeken. Eigenlijk doet deze hoveling dat ook. Hij blijft vragen, hij laat zich ook niet afwijzen. En hij komt eigenlijk met hetzelfde verzoek. Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Het is weer de nood die hem bidden doet. Het is weer de nood van zijn kind die hem smeken doet. Maar, en al lijkt het nu op het eerste gezicht alsof het precies hetzelfde is. Alsof er bij die man nog niets veranderd is. Al lijkt het alsof zijn tweede verzoek in geen enkel opzicht verschilt van zijn eerste verzoek. Toch is er onzichtbaar door dat woord van de Heere Jezus in zijn leven wat aan het veranderen gegaan. Dat is, zei ik, nog niet zichtbaar. Dat komt straks pas openbaar, maar hier is het al aanwezig. Hier is de man al gaan beseffen wat hij tot nog toe niet beseft had. Gaan beseffen namelijk de noodzakelijkheid van een waarachtig geloof. Wat er gebeurd is, dat is dat de Heere Jezus toen hij dat woord sprak, dat woord door zijn Heilige Geest tegelijk ook inwerkte of uitwerkte in het hart van die mens. Dat woord heeft doel getroffen. Dat is terechtgekomen zoals de Heere het bedoeld had. Dat heeft wat in zijn ziel, in zijn gedachten, in zijn hart veranderd. Dat heeft een verandering teweeg gebracht. En waar blijkt dat uit? Wel, dat blijkt uit in de eerste plaats wat de Heere doet. En daarna blijkt het uit wat die man doet. Zo pas Zij, de Heere, had zijn hart aangezien. En hij had gezien dat zijn hart niet recht was. Hij had gezien dat er nog wat ontbrak in zijn hart. Het eigenlijke ontbrak. De man had liefde genoeg voor zijn kind. De man had bezorgdheid voor zijn kind. De man was bewogen met zijn kind. De man had wondergeloof. Dat zag de Heere allemaal. Maar de man had geen besef van zijn eigen nood. En hij had geen besef van de noodzakelijkheid van de persoon van de zaligmaker. Nu ziet de Heere zijn hart weer aan. En als de Heere nu dat tweede verzoek hoort, dat uiterlijk gezien net hetzelfde is, reageert de Heere daar heel anders op. Dan zegt hij niet, man, ik heb u toch gezegd, enzovoort. Dan zegt hij niet wat hij al eerder gezegd heeft, nee, dan geeft hij de man zijn bede en zijn verzoek, althans tot op zekere hoogte. De Heere gaat aan zijn verzoek voldoen. Hij gaat dat kind genezen. Maar niet langs de weg en op de manier waarop deze vader zich dat had voorgesteld. Want wat had die vader zich voorgesteld? Dat de Heere Jezus mee zou gaan. Had hij ook om gevraagd. Vers 47 weer. Hij bad hem dat hij afkwamen en zijn zoon gezond maakte. Want hij lag op zijn sterven. Hij had dus gevraagd, Heere, gaat u alstublieft met me mee naar Capernaum. Want ik heb daar een ziek kind en dat kind dat gaat sterven. Gaat u alstublieft mee om dat kind te genezen. En nog een keer in vers 49, Heere, kom af, daal met mij mee af van het gebergte van Galilea tot Capernaum, dat daar aan de diepte aan de oever van het meer van Galilea ligt. Kom af, weer het verzoek, dat de Heere mee zal gaan. Wel nu, aan dat verzoek zal de Heere niet voldoen. Die voorwaarde had die man niet moeten stellen, maar voor de rest geeft de Heere hem zijn wens, want hij zegt, ga heen, uw zoon leeft. Hij geeft hem dus zijn wens wat betreft de genezing van dat kind. En hij geeft die man de belofte, uw kind leeft. En wat doet die man dan? En daar zeg ik, is het bewijs van zijn kant dat er in zijn leven wat veranderd is. Nu blijkt het, nu komt het openbaar. Als de Heere zegt, ga heen, uw kind, uw zoon leeft. Is er dan bij deze man een aarzeling? Zegt hij dan tegen de Heere, ja maar Heere, hoe kan ik dat nu weten? Gaat u toch alstublieft met me mee? Ik zou zo graag willen dat u de reis met me maakte, want dat is toch noodzakelijk. Nee, dan zijn er geen aarzelingen, dan zijn er geen bedenkingen, dan zijn er geen tegenwerpingen bij deze man. Dan staat er, en de mens geloofde het woord. Hij geloofde het woord dat Jezus tot hem zeide en ging heen. En omdat hij dat woord gelooft, hoeft hij er nu ook niets meer bij te vragen en hoeft hij niet bij de Heere aan te dringen. Heere, gaat u toch alstublieft mee en leg mijn kind uw handen op of wat dan ook. Nee, omdat hij het woord gelooft, kan hij in vertrouwen op dat woord gaan. Durft hij het daarmee doen? Met alleen die paar woorden van de Heere Jezus? Ja. En dat is een bewijs dat er in zijn hart nu een ander geloof gekomen is. Dat dat wondergeloof maar niet alleen een wondergeloof is gebleven. Niet een geloof in Jezus wondermacht. Maar hier is iets gaan veranderen. Hier is het geloof geworden een waarachtig, een zaligmakend geloof. Een geloof dat zich ook gaat openbaren in doen. In gehoorzamen. Achterman had zo kunnen reageren. En zo had hij gereageerd als het nog niet meer dan een wondergeloof was geweest. Dan had hij kunnen reageren zoals Naaman deed. Naaman kwam ook met geloof naar Israël. De Syrische generaal, Melaat. Hij kwam met geloof naar Israël. Geloof dat een vrucht was van het feit dat dat dienstmeisje de boodschap van Gods almacht verkondigd had. En hij geloofde, dat zal wel niet altijd even zeker geweest zijn, maar in zoverre hij geloofde toch dat die man Gods in Israël wonderen kon doen, anders had hij er nooit die reis voor over gehad. Alleen, het was bij Naaman nog niet meer dan alleen een wondergeloof. Hij kende de God van Israël niet. Hij had die God van Israël ook niet nodig. Hij had de genade van die God van Israël ook niet nodig. Wat zocht hij? Alleen maar genezing van zijn melaatsheid. En in dat wondergeloof komt hij. En in dat wondergeloof staat hij voor de deur van Aman. Van Elisa. En dan gaat het allemaal net zoals hier zo anders als wat die man gedacht had. Die hoofdman had ook gezegd, heren kom af. Nog een keer, heren kom af. Dat is noodzakelijk, anders kon hij niet denken. En Aman had gedacht, hij zal zelf komen, die man Gods, en dan zal hij voor me staan en dan zal hij de plaats bezien en dan zal hij die bestrijken en dan zal hij daar wat woorden over uitspreken en dan zal hij me wel middelen geven. Maar in plaats dat Elisa dat allemaal doet en in plaats dat Elisa aan de door Naaman al uitgestippelde weg gevolg geeft, stuurt hij zijn knecht en de man Gods blijft zelf in huis en die knecht zegt, ga heen, daar is de Jordaan, was u 7 maal in de Jordaan en gij zult gezond worden. Die knecht geeft in de naam van Elisa de woorden Gods. En daar is een belofte bij, maar wat heeft Naaman aan een belofte? Daar heeft hij geen belang bij. En het wondergeloof van Naaman, en meer heeft hij niet, beweegt hem ertoe om weer terug te gaan naar Syrië. Want als dan toch op een bad in een rivier aankomt, dan kan hij in Syrië beter terecht. En het is dat zijn knechten wijzer zijn. En het is bovenal daaraan te danken dat de Heere de woorden van zijn knechten nog zegent aan zijn hart ook. Anders was deze gelovige Naaman met zijn wondergeloof omgekomen. En als een melaatse in Syrië gestorven. Omdat hij het woord Gods niet achtte. En deze man had net zo kunnen doen als Naaman. Had hij ook gedaan. Als zijn geloof op het moment nog niet meer geweest was dan waarmee hij naar de Heere Jezus kwam. Maar nu de Heere zijn woord geeft. Ga heen. Uw kind leeft. Nu gelooft hij dat woord. En hij stelt geen voorwaarden meer. Hij zegt niet ik dacht en ik had bij mezelf zo gedacht. En ik had het bij mezelf al zo klaargemaakt. Hij had zijn paadje uitgestippeld, maar hij heeft begrepen, daar houdt de Heere zich niet aan. O nee, de Heere houdt zich er niet aan, aan wat wij hebben uitgedacht. U kunt wel, ik weet niet wat, gedacht hebben. En u kunt op dit moment wel misschien allerlei gedachten en ideeën hebben van, als God mij nog eens bekeert, dan zal het zo gaan en dan zal hij het zo doen. Daar houdt de Heere zich heus niet aan en het is maar het beste dat u ook zo gauw mogelijk van dat soort redeneringen afkomt en dat u niet langer met Naaman zegt, ik dacht. Nee, nee, wat dat betreft kunnen we ons beter alleen maar door de Heere laten onderrichten en alleen maar gaan de weg die hij wijst. Als God iemand bekeert gaat het toch altijd anders als we zelf gedacht hadden. De Heere doet het niet alleen soeverein, maar hij doet het ook altijd wonderlijk in het leven van al zijn kinderen. En dat moet Naaman leren en hij moet zijn eigen wijsheid verliezen en zijn eigen inzicht in Gods wegen en in Gods leidingen moet hij kwijtraken. En ik kan het met de bevinding van een ander niet doen, dat moet ook deze man kwijtraken. Hij dacht dat de Heere mee zou gaan en de Heere geeft hem alleen maar een woord mee. En zo moeten we het ook afleren om de Heere de weg voor te schrijven. Wat weten wij? Hebben wij in Gods raad gezien? Hebben wij inzicht in Gods wijsheid en in Gods leidingen? Laat de Heere u leiden op zijn soevereine wijze en op zijn wondervolle wijze. Met het woord moet deze man het leren doen. Met het woord alleen. Ja, dat woord is natuurlijk wel persoonlijk tot hem gesproken. Hij hoeft niet een belofte op te vissen uit de Bijbel, om zo te zeggen, om zichzelf ermee te vertroosten en te bemoedigen. Maar hij krijgt het wel duidelijk van de Heere mee. De Heere heeft het hem wel zelf gezegd. En zo doet de Heere het nog. Als de Heere zijn volk gaat leiden en gaat onderrichten en als hij ze op de weg der zaligheid gaat voortleiden, dan doet hij dat door middel van zijn woord. En dan spreekt hij zijn woord ook tot het hart en tot de ziel. En als hij dat doet, dan komt het met kracht. Zo was bij Petrus ook. Oh, bij Petrus, die heeft de hele nacht gevist en niets gevangen. Geschiedenis van die wondervolle visvangst in Lucas 5. En dan is de Heer Jezus daar en dan zegt de Heer Jezus, werp het net aan de andere zijde. Bezwaren genoeg. Want dat kun je als visser toch beter weten. Hij heeft er ervaring in en hij zegt, heren, we hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Wat zou het ons baten als we dan nu het net weer uitwierpen? Maar Petrus heeft ook geleerd, en daar is het geloof aan het woord. Petrus heeft ook geleerd dat hij aan het woord van de Heere genoeg moet hebben. Op uw woord zal ik het doen. En met alle bezwaren die er dan kunnen zijn, en met alle tegenwerpingen die je dan kunt maken, ja, dan toch aan dat woord genoeg hebben. Aan dat enkele woord. Aan dat woord dat de Heere gesproken heeft. Aan dat woord dat waar, dat betrouwbaar, dat onfeilbaar is. En met dat woord gaat die man naar huis. Weet hij dan zeker dat zijn kind genezen is? Ja, dat weet hij zeker. Hoe weet hij dat zeker? Hij heeft toch niet gezien? Nee, maar de Heere heeft het toch gezegd. En wat de Heere gezegd heeft, is waar. En daar heeft hij krediet op. Daar heeft hij vertrouwen op. Is dat dan altijd zo? Al die tijd dat hij onderweg is. Ik weet het niet of dat er van moment tot moment zo geweest is. Ik denk dat hij een reisgenoot gehad heeft. Zoals al Gods kinderen een reisgenoot hebben. Behalve een aantal van zijn knechten die misschien met hem meegereisd zijn. Zal ook de vorst der duisternis hem wel langs zij gekomen zijn. En die zal wel gezegd hebben. Ja, wat heb je nou nog? Nou ben je bij de Heer Jezus vandaan. Wat heb je nou nog? Een woord. Is dat waar? Kun je het daarmee doen? Weet je nu zeker dat uw kind genezen is? Die vorst der duisternis zal wel geprobeerd hebben twijfel te zaaien. Die vorst der duisternis zal wel gezegd hebben, het was toch veel beter geweest om bij de Heere aan te houden, want dan was hij zelf misschien wel mee geweest. En u hebt alleen maar een woord. En wat is nu een woord? Stel voor dat je niet kunt vertrouwen op zijn woord. Stel voor dat uw kind al gestorven is. Zo kan de man wel aangevochten en bestreden zijn. En zo kennen Gods kinderen de bestrijding. Als zal eens hebben leren geloven en mogen vertrouwen op het woord van de Heere, dat voor hen eten en drinken geworden is. En waar ze zich hebben mogen verlaten, dan zijn er ook momenten waarop het allemaal weer geschud en geschokt wordt, want de vorst der duisternis ziet ook niet stil. Maar hoe het ook zij, de Heere heeft hem niet alleen een woord gegeven, maar de Heere gaat onderweg al dat woord ook bevestigen. Want er komen op een afstand zijn knechten hem tegemoet. Knechten die in Capernaum gebleven zijn. En die dat wonder hebben aanschouwd. Dat dat kind dat zware koorts had in één keer gezond was. Ze hebben het gezien en ze hebben ontdekt dat er een wonder geschied was. En ze konden niet langer zwijgen. Ze konden ook niet langer de komst van hun meester afwachten. Maar zij die zichzelf zo verheugden over dat wonder dat plaatsgevonden had. Ze zijn hun meester tegemoet gesneld. En uit de verte hebben ze het hem al toegeroepen. Uw kind leeft. En toen heeft die vader het ondervonden. Dat de Heere zijn geloof bevestigde. Want wat zeiden die knechten? Moet u dat eens vergelijken. Ze zeiden eigenlijk hetzelfde als wat de Heere zei. De Heere had het hem als een belofte gegeven. En die knechten komen het hem als de werkelijkheid toeroepen. Uw kind leeft. En als deze man dan gaat onderzoeken, want het is aan het geloof eigen om te onderzoeken, dan blijkt dat dat kind genezen werd op het moment waarop de Heere sprak. En dan in de weg van de bevestiging van zijn geloof, in de weg van de bevinding van zijn geloof, en dat wordt nog sterker als hij straks in Capernaum komt, en dat kind hem gezond en wel tegemoet komt. Dat kind in alle blakende gezondheid de vader tegemoet komt, dan bevindt hij dat het woord van de Heere waar is. En dan, ja, dan gelooft hij. Maar dan gelooft hij met een verzekerd geloof. Ik bedoel een verzekerd geloof in die zin, nu heeft hij ondervonden dat het woord van de Heere waar is. Dan breekt zijn geloof door. Dan Is hij een gelovige die het niet alleen maar uit de mond van de Heere hoort, maar die het ook op een bepaald moment mag aanschouwen? Dat doet de Heere lang niet altijd. De Heere in het leven van zijn kinderen leert hen te wandelen in geloof. Dat is de gang van het leven van Gods kerk op aarde. Aanschouwen, dat zal er straks zijn. Als ze aan de andere kant van de dood ontwaken en in heerlijkheid worden opgenomen om dan ja te zien. Hem in wie ze geloofd hebben. Dan is het geloof aanschouwen geworden. Dat is hier op aarde niet. En toch hier op aarde bij tijden geeft de Heere iets te aanschouwen. Geeft de Heere de bekroning van het geloof. Geeft de Heere die bevinding dat het is zoals hij gezegd heeft. En doet de Heere het ervaren dat hij een God is die te vertrouwen is. En de man geloofde. Dan breekt zijn geloof door. En dan weet hij het. Zijn eigen ogen zien het. Zijn kind ligt in zijn armen. Hij weet het. Mijn kind leeft. Ach, hij heeft het wel geweten. Want de Heere gaf het hem in het hart te geloven. En dat is ook zekerheid. Maar nu mag hij het zien. Nu mag hij geloven. Maar dan met die volle overtuiging dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. Nu keert het geloof terug, om zo te zeggen. Nu vlucht het niet alleen maar uit zich om te rusten op het woord van de Heere buiten hem, maar nu maakt de Heere het ook nog vast in zijn ziel. Nu is het zeker. En zo gelooft hij. Wat een wonder, die man kreeg er veel meer bij. Hij was gegaan opdat zijn kind genezen zou worden. Maar nu krijgt hij van de Heere, ja inderdaad, de genezing van zijn kind. Maar hij krijgt ook genade voor zijn eigen hart. Hij krijgt geloof, niet alleen maar in de wondermacht van de Heere. Maar hij krijgt geloof in de genade Gods in Jezus Christus. Dat moet allemaal nog verder uitgewerkt worden in zijn leven. De tijd is ook zo kort geweest, maar in beginsel is hij een waarachtig gelovige geworden. Dat heeft hij erbij gekregen en dan krijgt hij er nog meer bij. Ik weet niet hoe groot zijn huis was. We lezen van één kind. Wellicht heeft hij ook een vrouw gehad. De vrouw zal nog wel in leven geweest zijn, laten we dat maar aannemen. We lezen van zijn knechten, die werden in die tijd ook bij het huisgezin gerekend. Maar als de Heere hem met het geloof begiftigt, dan laat de Heere het niet bij die man alleen. Maar dan mag hij zelf geloven en zijn gehele huis. Dat kind, het was nog een jong kind, neem ik aan. Het was niet te jong om ziek te zijn. Het was niet te jong om te sterven. Het was bijna gestorven. Kleine kinderen kunnen ook sterven. Kleine kinderen kunnen ook ernstig ziek worden. En hebben dan ook de hulp en de redding van de Heere nodig. Kleine kinderen, jonge mensen, moeten ook door de Heere bewaard worden voor dood en voor verderf. Dit kind was wel jong, maar het was niet te jong om ziek te worden. Het was ook niet te jong om door de Heere genezen te worden. Maar weet u wat we ook zien, het was ook niet te jong om tot de Heere bekeerd te worden. Dat is ook gebeurd. Dat kind heeft ook in de Heere leren geloven. De Heere beschrijft het allemaal niet. De Heere vertelt ons niet hoe het gegaan is bij dat kind en bij die moeder en bij die knechten. Die ene mededeling is voldoende. Zijn gehele huis gelooft. Ook dat kind. En dan heeft die vader zijn kind niet alleen terug van voor de poorten van de dood. Maar dan heeft hij ook die genade ontvangen dat hij in het leven van dat kind Gods heil verwerkelijkt ziet. Dan ziet hij ook wat hij zelf ontving, dat schenkt de Heere aan de zijnen. O, wat hebben deze mensen een reden gehad om de Heere te danken. Wat een thuiskomst is dat geweest. Ach, het is altijd al een reden om dankbaar te zijn als de Heere uitredding schenkt. Als de Heere in dagen van ziekte genezing geeft, vergeet toch niet te danken voor het voorrecht dat God dan gegeven heeft. Maar er is veel meer reden om voor te danken in het gezin van die koninklijke hoveling. Ze hebben niet alleen dat kind weer terug, maar ze hebben nu God in beginsel tot hun deel. Ze hebben deel aan die zaligmaker en aan zijn verlossingswerk. Ze hebben de redding die er is in zijn bloed. Nogmaals, ze zullen veel nog moeten leren en er zal nog veel uitgewerkt moeten worden. Maar in beginsel is het hen geschonken. Wat een wonder van genade. Maar wat zegt het ons, gemeente? Wat dat we te doen hebben met een genadig en met een milddadig God. O, hij kwam om zalig te maken, de Heer Jezus Christus. En wat heeft hij het bewezen, ook in het leven van deze mensen. Hij kwam niet alleen om tekenen en wonderen te doen, maar hij kwam om zaligheid te schenken. Om zielen te redden van het verderf. Om ze uit de macht van de zonde en van de dood te rukken. En het zou al een wonder geweest zijn, waard om in de hemel verteld te worden, als alleen deze hoveling tot geloof gekomen was. Maar het behaagt God om er ook anderen aan toe te voegen. Het vertelt ons op zo'n duidelijke manier dat de Heere gewillig is om zondaren zalig te maken. Er waren er die er niet om gevraagd hadden. Er waren er die vader in kluis die alleen maar met hun tijdelijke nood kwamen, maar de Heere geeft hen een hart om waarachtig te geloven. De Heere verheerlijkt zich in de redding van zondaren. De Heere wil zich verheerlijken in de redding van vaders, van moeders, maar ook in de redding van kinderen. En zoals deze vader dat kind meenam in zijn gebed naar de Heere, zo mogen ouders hun kinderen meenemen in het gebed tot de Heere. Ach, en daar hoeven we niet te denken dat we er maar voor één hoeven te bidden en mogen bidden, omdat dat al zo'n groot wonder kan zijn en dat we de anderen maar moeten vergeten. Nee, de Heer behaagde hem om dat gehele gezin zalig te maken. En dat leert ons dat er geen één in het gezin behoeft te worden overgeslagen. Want bij de Heer is een menigvuldige ontferming. En is bij hem een menigvuldige genade. En o, breng ze dan mee, ouders. Niet alleen in dagen van ziekte als u voor hem bidt, maar bijzonder ook als u denkt aan de nood van hun ziel. Sla niet één over, maar leg ze allen aan de voeten van die gezegende zaligmaker, opdat hij zich zal ontfermen over u en over uw kinderen. Wat een wonder van genade heeft God daar verheerlijkt. Daar getuigt de hemel van. Daar spreken ze in Capernaum over. Daar is Gods volk mee verblijd. Maar bovenal, daar is God zelf over verblijd. Over een zondaar die in de weg der bekering en des geloofs tot hem komt en vrede vindt in dat volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, schrijft de Heere de weg niet voor, maar zoek het in alle eenvoudigheid van de Heere te leren. Laat Hij u leiden, en als Hij leidt, dan zal het eeuwig wel zijn. Amen. We zingen Psalm 66, het tweede vers.
Heere, nogmaals mogen wij tot u naderen. We mogen de naam uwer goedheid met dankzegging erkennen. Gij zijt immers waard om erkend en gedankt en gediend te worden. Heere, ge hebt uzelf geopenbaard als die genadige en die ontfermende zaligmaker. In dat leven van die man die met de nood van zijn kind tot u vlucht en die zo rijk gezegend werd. Niet alleen daarin dat zijn kind genezen werd, maar dat hij met zijn gehele huis leerde geloven. O God, gij zijt nog dezelfde. Doe gij dezelfde wonderen van genade. Ook in ons midden, dat gij nog zondaren wilt redden. Mensen die niet meer hebben dan een wondergeloof of een historisch geloof. Wilt gij ze zaligmakend leren geloven? En wilt ge ze trekken, o Heere, door uw onweerstaanbare kracht? Wilt gij nog werken in ons midden? En wilt ge uzelf daarin verheerlijken? O God, gij zijt toch nog dezelfde in kracht en in vermogen, maar ook in genade. Bewijs het, ook in onze tijd, dat uw arm nog uitgestrekt is en dat gij nog zondaren weet te bearbeiden, zo te bearbeiden, dat ze waarachtig geloven leren in u en in uw woord. Heere, hoor ons, de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen Psalm 52 en daarvan het zevende vers. Psalm 52, vers 7. Ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.